Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 34, het eerste en het tweede vers. Psalm 34, vers 1, ik loof den Heer mijn God. En vers 2 komt, maakt God met mij groot. Wij lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen en wel uit het 13e hoofdstuk, de versen 42 tot en met 52. Dat is hetzelfde gedeelte wat we vorige week ook gelezen hebben, maar aangezien de woorden van onze tekst ook nu weer uit dit schriftgedeelte zijn, wil ik om het tekstverband toch ook duidelijk te laten uitkomen met u nogmaals dit schriftgedeelte lezen. Vers 42 tot en met 52 van Handelingen 13. En dan zingen we na de schriftlezing het vierde vers Van de vierde psalm, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd en wat er meer volgt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, en wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij het verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke, en dat betekent hier achtbare vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in Handelingen 13 en daarvan het 52ste vers. Handelingen 13, vers 52. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. O Heren, het is tot U dat wij mogen komen, ook aan de avond van deze zondag. Want tot wie zouden we anders ook heen gaan? Gij immers hebt alleen de woorden van het eeuwige leven en Gij alleen hebt de mogelijkheid om ons hart te veranderen en om ons zalig te maken. Heren, en daarom wij zien op tot U. We zijn vanavond hier weer samen en we mogen vanavond weer luisteren naar wat Gij ons te zeggen hebt en wat vanuit Uw woord tot ons komen zal. Maar wat zal het ons baten, Heren, als Gij er Uw zegen aan onthoudt en als Gij er Uw geest niet bij voegt. We zijn mensen gevallen in onze voorouders, gevallen in ons verbondshoofd Adam. We zijn mensen die ook door onze dadelijke zonden het bewezen hebben dat wij geen lust hebben in de kennis van Uw wegen. Mensen die onszelf door onze zonden ook verdorven hebben en van wie Gij zelf zegt in Uw woord dat ze onbekwaam zijn tot enig goed en wel geneigd tot alle kwaad. Mensen met een bedriegelijk hart, een hart dat niet te vertrouwen is, een hart dat dodelijk is. Heren, en als wij naar onszelf zien en als wij onszelf bezien in het licht van de beschrijving die Gij van ons geeft in Uw woord, wat kunnen we dan verwachten? Dan is er geen verwachting. Dan is aan onze kant alles niet alleen verloren, maar ook nog een keer verzondigd en verbeurd. En daarom, Heren, als Gij ons aan onszelf zoudt overlaten met al onze beste bedoelingen en met al onze inspanning, we zouden geen stap verder komen op de weg naar het eeuwige leven. We zouden elkaar niet kunnen voorthelpen, we zouden onszelf niet kunnen helpen en redden. Heren, het was totaal onmogelijk om iets voor onszelf of voor een ander te doen. En met alles wat wij zouden begeren en wensen, Heren, er zou niet één in ons midden bekeerd worden, er zou er niet één waarlijk bemoedigd en vertroost naar huis kunnen gaan. Alles zou ijdel zijn. Heren, en aangezien wij nu verder niet kunnen komen dan ijdelheid, aangezien we van onszelf ook niet meer zijn dan nietigheid en de ijdelheid zelf, zien wij op tot U, o groot en heerlijk God. Want Gij zijt machtig om dat te werken wat we nodig hebben. Gij zijt machtig, Heren, om gesloten harten te ontsluiten. Machtig om blinde ogen te openen. Machtig om door Uw Heilige Geest onbekeerden tot U te bekeren. Heren, Gij zijt machtig om dat wonder te doen waardoor een zondaar dood in de misdaden en de zonden levend wordt. Waardoor een mens die een vijand van God en van uw genade is, gaat worden een liefhebber des Heren. Iemand die het goede begeert, die gerechtigheid leert najagen en vrede leert beminnen. Heren, wij bidden U dat Gij zulke wonderen in ons midden zoudt willen verrichten, tot roem van Uw deugden en tot uitbreiding van Uw koninkrijk. en tot zaligheid van onze zielen. Doe het, o God, zoals u het in verleden dagen gedaan hebt, zoals u het deed ook in die tijd, waar het schriftgedeelte wat we gelezen hebben van spreekt en waar onze tekst vanavond ook van getuigt. Heere, toen hebt gij u niet onbetuigd gelaten, toen hebt ge gewerkt krachtig en onwederstandelijk, toen deed gij wonderen plaatsvinden en gij hebt mensen aan Satans macht onttrokken en ze gebracht onder de scepter van uw majesteit. Heere, wij bidden u, daar uw arm toch niet verkort is, daar gij nog dezelfde zijt in vermogen en ook in gewilligheid om te werken. Wij bidden u dat gij zulke wonderen ook in onze dagen wilt doen. Niet dat we er recht op hebben, maar Heere, doe het dan om uw naams wil. Doe het niet om onzentwil, want dan zou het niet kunnen, maar doe het, Heere, opdat gij gevreesd wordt en opdat gij verheerlijkt wordt. En opdat het ook in onze tijd gezien mag worden dat gij triomfeert over al de werken des duivels. En dat gij, Heere Jezus, eenmaal gekomen zijt om de werken des duivels te verbreken. En dat dat vanuit uw hoge zetel in de hemel als vaders rechterhand nog steeds een van de onderdelen van uw genadewerk is. Heere, wij bidden u dat gij ons zo wilt bezoeken met uw heil. Dat gij wilt ontgronden hen die op een verkeerde grond staan. Dat gij wilt vervullen met blijdschap, Heere, alle die uw naam in waarheid kennen en op u betrouwen. En dat gij die vrucht des geestes wilt werken die gij ook in Antiochië gaf. De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Heere, daar ontbreekt ook veel aan in uw kerk. Afgedacht van veel oppervlakkige blijdschap die de maatstaf van uw heiligdom niet kan doorstaan, is er inderdaad onder het volk dat u waarachtig vreest vaak zo weinig van die blijdschap waarin gij verheerlijkt wordt. En daarom wij bidden, Heere, dat gij ook tot dat einde uw geest vaardig wilt doen worden. En dat gij ons geven wilt waar we van onszelf zo'n gebrek aan hebben. Dat gij werken wilt, Heere, die heerlijke vruchten waarin gij verheerlijkt wordt en waarin uw werk ook zichtbaar wordt. Heere, doe het ervaren dat u aan uw kerk blijft gedenken. En dat u uw kerk wilt vervullen met die genadegaven van de Heilige Geest. Waardoor uw kerk ook mag leren beantwoorden aan dat doel dat gij met haar hebt. Heere, wilt gij vergeven alles wat in ons leven niet deugt, wat niet in overeenstemming is met uw heiligheid en met de normen van uw inzettingen. En veel is er, Heere, wat de toets van uw heilige kritiek niet kan doorstaan in het persoonlijk leven, in het gezinsleven, ook in het gemeentelijk en in het kerkelijke leven. Veel dingen zijn er, Heere, waar we ons over moeten schamen en waar we ons over hebben te verootmoedigen. Breng ons op die plaats waar wij zijn moeten. Breng ons aan uw voeten, Heere, in het stof, in verootmoediging. Wil ons leren van genade te leven en wil ons dagelijks doen verstaan, Heere, dat het alleen uw trouw en uw goede tierenheden zijn, waardoor wij nog zijn die we zijn, waardoor we nog niet vernield zijn. Heere, ontferm u over al het werk dat geschieden mag in deze wereld, en daar is, dankzij uw goedheid en uw langmoedigheid, nog op vele plaatsen de gelegenheid om onbelemmerd het woord Gods te verkondigen. Hoewel het rijk van de vorst der duisternis zich toch ook inderdaad sterk verzet tegen u en tegen uw woord. Heere, wilt gij al die listige aanslagen die tegen u en uw heilig woord bedacht worden verijdelen? En wilt gij triomferen in deze wereld die boos is en die ook in het boze ligt en die onder de macht van de boze staat? Heere, openbaar het dat gij ook vandaag nog werkt, dat gij de arbeid in het evangelie nog rijkelijk wilt bekronen met uw onmisbare zegen. Sterk uw knechten, geef dat ze getrouwheid mogen ontvangen en bekwaamheid, en dat ze mogen spreken naar uitwijzen van het evangelie, dat ze het volk ook mogen weiden in de grazige weiden van uw woord en voedsel uit uw woord mogen aanreiken, dat ze te rechtvaardigen mogen zeggen dat het hem wel zal gaan, maar ook de goddelozen zullen aankondigen dat het hem kwalijk zal gaan, tenzij hij zich bekeert. Heere, geef hen ook eerlijkheid om eerlijk met de zielen om te gaan, en geef hen alles, Heere, opdat uw woord zijn vrije loop mag hebben en opdat uw deugden groot gemaakt mogen worden. Heere, wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben. Er zijn er uit ons midden en ook in bredere kring in deze wereld velen die een moeilijke levensweg gaan en die onder een kruis moeten zuchten, die een last kregen opgelegd. En als we er u dan maar in mogen nodig hebben, en als we u er ook maar in mogen ontmoeten, en als we uw genadekracht er ook maar in mogen ondervinden, Heere, dan kan ook een last gedragen worden, en dan kan ook een moeilijke weg begaanbaar worden. Maar als we het in eigen kracht moeten doen, Heere, waar zullen we dan terechtkomen? Daarom wij bidden van u, openbaar uzelf, ook in de tegenspoeden en in de moeite. En wilt u uzelf ook in die wegen nog verheerlijken? Leg gij uw vrezen in onze harten. En wilt gij ons genade geven om naar uw wil te vragen. Uw wil, Heere, die altoos wijs en goed is. De erkentenis dat het majesteit is, al wat gij doet. En laat dat zo ook geleerd mogen worden, ook in de weg van moeite en verdrukking. Heere, zegen gij de wereld waarin wij een plaats hebben. Ach, we zijn met zoveel anderen het mensdom. En dat mensdom is in diepe nood, in grote ellende. En dat mensdom moet gered worden, maar het kan niet gered worden met al de wijsheid van beneden en met al de kennis en met al de wetenschap van hier deze wereld. Dat is allemaal, dat leidt tot niets. Dat redt geen ziel, dat lost geen probleem op, dat vergeeft geen enkele zonde en dat betaalt voor geen enkele schuld. En daarom wij smeken, Heere, dat gij het de mensen wilt leren, dat er alleen maar redding is in Christus, dat er alleen maar gerechtigheid is in hem, dat er alleen in hem vrede is. En laten we daar leren zoeken. Heere, breng ook degene die leiding hebben te geven aan het leven der volkeren op die plaats waarin zij het gaan erkennen, dat in hen de wijsheid niet is, maar leer hen die zoeken bij u, de bron van alle hemelse wijsheid. Heere, wij vragen u, gedenk zo aan ons in uw gunst en ontferming, om Jezus wil. Amen. U ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is voor de kerk. En wij zingen Psalm 119, het 7e en het 27e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En dat ik moet zien hoe snoodaars uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. 119 vers 7 en 27. De Heere heeft de dienst van de apostelen Barnabas en Paulus gebruikt om in de kleine Aziatische stad Antiochië een gemeente te vestigen. Er waren er die het woord geloofden en die het woord des Heeren gingen prijzen. De Geest heeft zondaren levend gemaakt. Uit de heidenen van Antiochië heeft hij er toegebracht tot de gemeente die zalig werden. En zo is ook in die heidense stad Antiochië de banier van het evangelie geplant. En de Heere heeft daar zijn gemeente vergaderd. En dan is een van de dingen waardoor het leven van die jonge christenen in Antiochië gekenmerkt wordt, krachtens het woord van onze tekst, blijdschap. Ze werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Of anders gezegd, en ik denk dat dat inderdaad de bedoeling is, de discipelen werden vervuld met blijdschap die door de Heilige Geest gewerkt werd. Tuurlijk, ze werden zelf ook vervuld met de Heilige Geest. De Geest nam intrek in hun harten. De Geest ging in hen wonen en hen doorwonen. Maar de inkomst van de Heilige Geest ging tegelijk gepaard met het vervuld worden met blijdschap. Trouwens, en dat hopen we te zien, echte blijdschap is alleen daar waar de Heilige Geest werkzaam is. En dat is ook in overeenstemming met wat de apostel Paulus daar bijvoorbeeld over zegt in de Galatenbrief, in het 5e hoofdstuk, waar hij zegt, maar de vrucht des geestes is, en dan noemt hij 9 dingen. Het eerste is liefde, het tweede is blijdschap. En dan volgen er nog 7. De vrucht des geestes is blijdschap. Wel nu, echte, dat wil zeggen door de Heilige Geest gewerkte, en dus ook geestelijke blijdschap, is een van de kenmerken van het leven van die jonge christelijke kerk in Klein-Azië, in Antiochië. Niet een oppervlakkige blijdschap, niet een ongefundeerde blijdschap, niet een blijdschap die maar een opwelling is, niet een blijdschap over het vergankelijke, maar de ware geestelijke blijdschap, blijdschap in God. Wat was dat dan? Als we proberen te verstaan wat dat nu was en hoe ze dat nu beleefden en waardoor het werd veroorzaakt, dan denk ik dat we van vers 52 weer terug moeten naar de tekst van vorige week zondagavond, vers 48, want daar komt het element ook al voor. U herinnert u dat daar staat, en als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich. En we hebben vorige week gezien dat erop ziet dat er bij de heidenen, die tot nog toe buitenstaanders geweest zijn en die in de bearbeiding door het evangelie nog nooit eerder gedeeld hadden en tot wie het woord der genade ook nog nooit eerder gekomen was, die op een afstand stonden en die hoogstens zo ver konden komen dat ze met de Joden in de synagoge wat mee mochten leven, maar dan toch altijd nog als een soort tweederangs synagogebezoekers. Die heidenen die hebben zich nu verblijd over het feit dat ook aan hen het woord van God verkondigd ging worden. Blijdschap over het feit dat het woord aan hen gebracht mocht worden. Maar toen zij onder het woord zaten en toen die boodschap van Gods genade in Christus tot hun oren kwam, heeft de Heilige Geest die boodschap verder gewerkt en zijn ze tot geloof gekomen. Immers, er stond ook, en er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En de vrucht van dat geloof was en zij prezen het woord des Heren. Niet waar, het ging zo, ze luisterden en de Heilige Geest voegde zich bij het woord en hij droeg dat in hun harten en hij maakte het vruchtbaar in hun leven en er kwam bekering en er kwam waarachtig geloof in dat woord, geloof in de God van dat woord en dat eindigde in een loven en prijzen van de Heere vanwege het woord. Wel nu, het woord is dus de bron van het verblijden. Waardoor ontstaat er blijdschap in een mensenleven? Door het woord. Door het woord dat je mag horen. Maar nog meer, door het woord dat niet alleen tot ons oor komt, maar dat ook ingang mag vinden in onze harten. Door het woord, als het toegepast door de Heilige Geest, geheiligd wordt aan ons hart, door het woord dat wij leren verstaan en geloven. Als je zo, dat wil dus zeggen met een geopend oor, en met een ontsloten hart onder de verkondiging van het woord mag zitten, dan wordt dat blijdschap des harten. Dan zijn ze in Antiochië ook niet van gedachte dat Paulus nu maar op moet houden, want dat de prediking nu lang genoeg geduurd heeft. Dan zijn ze in Antiochië niet van gedachte dat kerkdiensten niet langer mogen duren dan een bepaalde duur. Omdat het anders gaat vervelen en omdat het anders gewoon te veel van de mensen vraagt. En dan zijn ze in Antiochië ook niet van mening dat het horen naar het woord van God beperkt moet worden tot een enkele keer in de week. En tot een paar diensten op de Sabbat of op de zondag. Maar dan hebben ze daar zo'n belang bij dat woord gekregen en zoveel begeerte naar het woord gekregen, dat er op dat moment maar één ding is waar ze werkelijk geïnteresseerd in zijn, om meer te mogen weten van die God waar Paulus van spreekt en van die Jezus die hij verkondigt. En van dat zaligmakerswerk dat door de Heer Jezus verricht wordt. En van die genade van de Heilige Geest, waar Paulus ook, die Paulus ook mag aanprijzen. Daar hebben ze zo'n begeerte naar, dat hun hele hart er naar uitgaat. En onder het luisteren daarnaar, bijzonder ook als het geheiligd wordt aan het hart, ervaren ze deze vrucht des geestes, blijdschap. Kunt u zich dat indenken? Kunt u dat begrijpen? Dat als je met een geopend hart mag luisteren naar het woord van de Heere, dat dat gepaard gaat met blijdschap. Hoe zou dat komen? Ik denk dat dat komt vanwege de inhoud van dat woord. Dat woord dat spreekt toch van zeer blijde dingen. Of niet? Is het geen blijde boodschap? Die boodschap van Gods reddende genade en van zijn ontferming in Christus zijn Zoon. En is alles waar dat woord van spreekt dan toch ook niet van zodanige inhoud dat het erop berekend is om in de ziel van de mens blijdschap te ontsteken. En met name in de ziel van die mens die er ook iets van geleerd heeft van wat het betekent om zondaar te zijn. Is het geen blijde boodschap als het ons verkondigd wordt dat God voor verlossing gezorgd heeft en dat de mens het niet hoeft te doen? De mens kan het niet. En diegene die dat nu in zijn leven gaat ontdekken met al zijn pogingen, dat hij het niet kan en dat hij nooit zo ver kan komen dat hij zijn ziel kan verlossen en dat hij zijn zonde kan vergeven. Die mens die dat gaat ontdekken, dat hij met al zijn pogingen vastloopt en aan het eind komt, gaat hij er zich niet over verheugen? Is het voor hem niet een boodschap die blijdschap in zijn ziel teweeg brengt, als hij gaat horen, God heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft die weg des behouds ontsloten. En als dat woord des Heren spreekt over de rechtvaardiging van de goddeloze, is dat dan ook niet een boodschap die bedoeld is om blijdschap in de ziel teweeg te brengen? Met name toch ook zal dat het geval zijn in de ziel van hem en van haar die iets gaat ontdekken van de schuld die scheiding maakt, van de schuld die doemwaardig maakt en van de straf die we verdiend hebben en van de onmogelijkheid aan onze kant om één zonde goed te maken. Laat staan die geweldige berg van zonde te slechten. Als de mens gaat horen dat wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk is bij God. En dat waar wij met onze eigen gerechtigheden steeds weer bedrogen uitkomen, omdat we er God niet mee kunnen behagen, dat de Heere nu de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid van de Heere Jezus Christus om niet aanbiedt aan doemwaardigen, is dat geen boodschap die bedoelt blijdschap te verwekken in de zielen van verslagenen. En denk dan maar aan alles wat dat evangelie verder bevat. De boodschap van volharding der heiligen. Als een mens door Gods genade wedergeboren is en vernieuwd. Als een mens door Gods genade op de weg des levens gebracht is. Wat wordt hij dan nog aan alle kanten omringd? En wat zijn er dan nog duizenden gevaren? En als hij in eigen kracht die gevaren te lijf moet. En als hij in eigen kracht die weg moet afleggen. Tot aan de eeuwigheid. Tot aan Jeruzalems, het nieuwe Jeruzalems poorten. Dan kan hij van één ding overtuigd zijn. Dan zal hij toch nog een keer omkomen. Maar wat wordt dat dan een wonder en wat geeft het dan ook een blijdschap als die boodschap niet alleen in het woord tot ons komt, maar ook ingang vindt in ons hart, dat de Heer Jezus gezegd heeft en dat hij het gegarandeerd heeft, dat niemand zijn schapen uit zijn hand zal kunnen rukken, ook de macht der hel niet. Ja, dan is dat woord toch ook weer een woord dat blijdschap teweeg brengt. Trouwens, gaat u maar na van begin tot eind alles wat de Heere in zijn woord heeft laten beschrijven. Of het nu over de eerste persoon van de drie eenheid gaat, God de Vader, die van eeuwigheid zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren heeft. En die van zijn volk zegt dat hij ze lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Of dat het gaat over God de Zoon die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. En die de prijs heeft betaald en die zich heeft vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel. En die zo vrede en gerechtigheid verworven heeft. Of dat het gaat over God de Heilige Geest die gekomen is op de Pinksterdag om intrek te nemen in vuile zondaarsharten, om die harten te gaan reinigen en ze te gaan vernieuwen en die levens te gaan veranderen en gelijkvormig te maken aan het heerlijk beeld van Christus. Of het nu gaat over Vader, Zoon en Heilige Geest en hun werken, het is allemaal toch een boodschap zo wonderlijk dat de apostel ervan zeggen moet, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart heeft is opgeklommen, dat heeft God bereid. En zou dat niet blijdschap veroorzaken in de harten van hen die die woorden Gods waarachtig mogen geloven? En niet alleen over de genade wonderen en de beloften Gods leert een ziel zich verwonderen. Ik denk aan de 119e psalm, waar de dichter zich ook verblijdt over de inzettingen en de rechten des Heren. Alles wat de Heer heeft ingezet en waar een natuurlijk mens eigenlijk een natuurlijke afkeer van heeft. Omdat hij niet onder dat juk van die geboden Gods wil buigen. Omdat hij die geboden des Heren liever ongehoorzaam is, krachten ze verdorven, zijn boze bestaan. Al die verordeningen en die rechten des Heren gaat het wedergeboren hart lief hebben. En die worden hem een bron van vermaak en een bron van verlustiging in de dagen van mijn pelgrimage. pelgrim zijn in de dagen van mijn vreemdelingschappen, heb ik uw inzettingen gemaakt tot mijn lofzangen, zo zingt de dichter. Ach, en wat zou ik noemen en wat zouden we nog allemaal erbij kunnen zeggen? Er is in dat ganse woord des Heren zoveel, dat als we het maar goed verstaan en als we het maar recht beleven en als het maar indringt tot ons verstand en tot in ons hart, zoveel blijdschap hoort te veroorzaken, dat inderdaad het begrijpelijk wordt dat onze tekst van die jonge gemeente in Antiochië zegt, en de discipelen werden vervuld met blijdschap. Vervuld. Het zat dan ook werkelijk in hun hele bestaan. Hun leven, hun levensgedrag, hun levensuitingen werden erdoor gekenmerkt, omdat ze delen mochten in het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Het drong door tot in het diepst van hun ziel. Ze ondervonden het. De verandering die teweeggebracht werd door de genade Gods in hun leven. Ze leerden zich bekeren van de stomme afgoden om de levende God te dienen. En die God die ze tot nog toe niet gekend hadden en die een vreemde God voor hen geweest was. Die ze ook daarom niet lief konden hebben omdat ze hem niet kenden. Die wordt nu het voorwerp van hun liefde. Die leren ze nu al hun liefde waardig schatten omdat hij in zijn genade hen opzocht en hun rechterhand wilde vatten. En die afgoden waar ze altijd ontzag en eerbied voor getoond hadden, die werden voor hen nu ijdelheden en ze konden ermee breken en ze konden ze voor de rest van hun leven missen. En ze werden verlost van de vrees waardoor ze hun leven lang bevangen geweest waren. En al die slaafse vrees en al die ellende en die angsten die ze hadden uitgestaan toen ze nog dienaren van die afgoden waren, ze waren er nu van verlost, want de Heere had zich aan hen geopenbaard. Geen wonder, toen de Geest zo werkte, toen de Geest bevrijdend werkte, toen de Geest aan de Heere verbond, toen de Geest ruimte deed zien in Christus, toen de Geest ging verlossen van die vroegere wandel in ijdelheid en in zonde, toen de Geest hen die overgang deed meemaken, zodat ze niet meer in de duisternis, maar in het licht mochten gaan, zodat ze niet meer slaven der zonde, maar dienstknechten van de Heere mochten worden, toen gaf dat blijdschap in hun leven, geestelijke vreugde. En dat is zo, waar de Heilige Geest zaligmakend werkt, dan hoort dit er waarlijk bij. Was dat dan een uitzondering in Antiochië? Nee, nee, dat was geen uitzondering. Dit is het patroon van het werk van de Heilige Geest. Zoals hij het daar deed, zo doet hij het altijd. Ach, zegt u maar, leert de Heilige Geest dan ook niet wat anders? Leert de Heilige Geest de mens ook niet treuren? Werkt de Heilige Geest niet een droefheid? Ongetwijfeld. Want hij overtuigt van zonde. Hij overtuigt van gerechtigheid. Hij overtuigt van oordeel. En zoals het in Zacharia 12 staat, als de Heere belooft dat hij zal uitgieten over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem de geest der genade en der gebeden, dan volgt daarop en zij zullen zien wie ze doorstoken hebben en ze zullen over hem bitter rouwklagen. Dat werkt de Heilige Geest ook, de rouwklacht. De belijdenis van schuld en zonde, de verbrokenheid des harten, de verslagenheid des geestes, en dat heeft hij, al staat het er zo niet bij, zeker ook in Antiochië gewerkt, zoals hij dat op andere plaatsen ook werkte. Het hoeft niet altijd overal gelijkelijk genoemd te worden, maar het was er in Antiochië ook, en we vergeten het niet, dat dit ook vrucht van het werk van de Heilige Geest is. Hij werkt immers de ware droefheid naar God, die uitwerking heeft in de ware bekering die onberouwelijk is. Maar daar laat de geest het niet bij. Hij doet meer. Hij werkt ook blijdschap. En hier en daar is misschien wel het beeld van de kerk en van het geestelijke leven ontstaan, dat inderdaad het geestelijke leven gekenmerkt wordt overwegend door droefheid. En dat blijdschap nauwelijks voorkomt en dat blijdschap eigenlijk iets is wat we min of meer verdacht moeten vinden. Maar dat is niet in overeenstemming met wat de schrift zegt. Dat is niet schriftuurlijk. Er is veel te klagen. Er is ook veel reden tot zelfaanklacht. Er is in het leven van Gods kinderen ook veel reden om te wenen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dat is zeker waar. Maar ieder die de Heere in waarheid kent, weet ook van blijdschap in de Heere. Want die werkt God zelf. De geest brengt toch niet in slavernij? De geest werkt toch geen slaafse vrees? De geest legt toch niet in banden? De geest legt toch niet onder een juk? De geest leidt juist uit. De geest gaat ons iets tonen van de ruimte die er in God is om zalig te worden. De geest leert de vreze des Heren, maar dat is een kinderlijke vrees. Geen slaafse en zelfs niet een knechtelijke vrees, maar een kinderlijke vrees. En die geest die brengt tot die heilsfontein. Met vreugde zult ge water scheppen uit de fonteinen des heils. En de geest die een mens dorstig maakt en die een ziel begeerig maakt, hij brengt hem ook tot die heilsfonteinen. En hij doet hem met vreugde water scheppen, zeker. Dat werkt de Heere door zijn heilige geest zelf. Ik begrijp het wel dat in sommige kringen vreugde en blijdschap verdacht zijn. Begrijp dat best, want er is ook zoveel wat voor blijdschap verkocht wordt, wat de naam van blijdschap, althans van geestelijke blijdschap, niet verdient, niet waard is. Blijdschap die met de Heilige Geest niets te maken heeft. Er is een christendom, ik weet dat ook wel, dat je een juichend christendom zou kunnen noemen, en dat altijd vrolijk en verblijd lijkt te zijn, en dat van de diepte der verslagenheid helemaal geen verstand heeft, en dat van het leven als een arme bedelaar aan de troon der genade geen sjoegen heeft. En als dat het beeld is van blijdschap, dan kan ik begrijpen dat je er afkerig van bent, niet alleen maar ook argwanen tegenover staan. Mensen die de Heere in zijn woord ook tekent als degene die het woord terstond met vreugde aannemen. Maar u weet wel, dat wordt van dat zaad gezegd, dat geen diepte van aarde heeft en dat dan ook bij het minst of geringste verschrompeld en verdord. Nou, daar kun je gerust afstand van nemen, maar dat is ook niet de blijdschap die het leven van Gods kinderen kenmerkt. Dat is ook niet de blijdschap zoals ze die deelachtig waren in de gemeente in Antiochië. Er is veel namaak. En als je dat namaak weggooit, mij best, maar gooi met het badwater nou niet het kind weg. En gooi nou met de namaak niet het echte goud weg. En werp nu met de eigen gefabriceerde blijdschap, die alleen maar uit het vlees of uit het emotionele leven voortkomt, die alleen maar vrucht is van een beetje vroomheid en een beetje godsdienst en een beetje stemming en wat muziek en wat vrolijkheid en wat opzwepen van elkaar, gooi met die blijdschap de geestelijke, de echte blijdschap niet weg. De Heere laat het in zijn woord wel duidelijk zien, denk ik, dat inderdaad blijdschap een wezenlijk kenmerk van het leven der genade is. Die kameling, Hij reisde zijn weg met blijdschap. Filippus ging weg, werd door de Heere weggenomen door de geest des Heeren, en de kamerling zag hem niet meer. En dan staat er niet, maar hij reisde zijn weg met blijdschap. Er staat niet, die kamerling zag hem niet meer, en toch reisde hij zijn weg met blijdschap. Hij vond het wel jammer dat Filippus weg was, maar toch gaf de Heer een blijdschap in zijn hart, zodat hij verder kon als een verblijd mens. Nee, er staat, de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo vervuld met blijdschap in de Heer was hij, dat hij er geen eens erg in had dat Filippus weggenomen werd. De prediker viel helemaal weg, want hij had de God van Filippus ontmoet. En hij had de genade van Christus leren kennen. En dat vervulde zijn hart zo, dat Filippus verdwijnen kon en de man had er eerst niet eens erg in. En hij zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. U ziet dat dat was bij de kamerling dus ook een overheersende trek. Dat was zo toen Filippus, en dat staat al iets eerder in Handelingen 8, in Samaria het woord Gods bracht en er werd grote blijdschap in de stad. En je vindt dat ook in het leven van Paulus en Silas. En dan moet u weer eens opletten op welk moment dat bijvoorbeeld door de Heilige Geest getekend wordt. Dan zitten Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Ze zitten daar als mensen die al eerder een geesteling hebben meegemaakt. Hun rug is opengeploegd door de scherpe geeselriemen. En nu zitten ze in gebogen houding, hun voeten vastgemaakt in het blok en ze kunnen zich amper bewegen. Dat is een plaats om toch wel diep in de put te zitten. Dat is een plaats om diep in de rouw te zijn. Om angstig te vragen, Heere, hoe lang nog? En te middernacht zongen Paulus en Silas grote lofzangen. Blijdschap vervulde hun harten. Zelfs daar, zelfs als ze er zo aan toe zijn. En elk kind des Heeren, die waarlijk een kind des Heeren is, weet ook uit eigen ervaring tijden en ogenblikken in zijn leven aan te wijzen dat hij iets gekend heeft en doorleefd heeft van die blijdschap over het heil des Heren. Bij de een zijn die momenten veelvuldiger dan bij de ander, maar er is er niet één die iets van de genade Gods gezien en gesmaakt heeft. Of dat is in zijn leven gepaard gegaan met een stille verwondering en een diepe blijdschap over dat heil des Heren. Een blijdschap zoals de wereld die niet kent, een blijdschap zoals de wereldling ook niet begrijpt. Maar dat wordt dan inderdaad de beleving van alle die iets van Gods genade hebben gesmaakt. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wellustig leven in hun overvloed verblijd. Nou, al de blijdschap van de wereld bij elkaar genomen, om al de vreugdevolle dingen, ze kunnen toch niet halen bij wat een kind van God ondervindt. En wat hij proeft en smaakt als de Heere iets van zijn nabijheid in de ziel achterlaat. En wat als de Heere iets geeft van de kracht van zijn woord. En als de Heere een belofte toepast aan de ziel. En als de Heere de ziel lieflijk omhelst. Gij hebt min het hart meer vreugd gegeven. En daar kent elk van de gekende des Heeren wat van. In meerdere of in mindere mate gegarandeerd. Blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. En het is de tweede vrucht die Paulus noemt, niet de negende. Maar de tweede, Galaten 5, vers 22, liefde, blijdschap. En de anderen komen op de derde tot en met de negende plaats. Is het waar of niet? Is dat niet een van de dingen die de geest achterlaat en uitwerkt en doet beleven? Ja, maar zegt iemand, Maar wordt dat dan niet getemperd? Jawel, dat wordt getemperd, dat kan zeer wel. Die blijdschap is ook niet voortdurend. Die blijdschap die wordt geschokt en die blijdschap wordt verduisterd. En dat kan gaan gebeuren, dat door oorzaken die aan onze kant liggen. Door een opgaan in de wereld, verduister je het mee in je leven, daar gaat de blijdschap mee weg. Door ongeloof. En door een ongelovig lezen van het woord en horen naar het woord, daar wordt de geest door bedroefd. En als blijdschap een vrucht van de geest is en als de geest bedroefd is en zich terughoudt, gaat de blijdschap ook weg. Dat begrijpt u. Of doordat we zonde aan de hand houden, zonde waarvan we weten dat het zonde is. Zonde waar de Heere ons op gewezen heeft, waar de wet des Heere ons op wijst. En die we toch niet los willen laten. Verdwijnt de blijdschap, haal je een magerheid over je ziel. Verborgen zonden die we niet weten, kunnen ook een oorzaak worden waardoor de blijdschap in het leven van Gods kinderen verdwijnt. Dan namelijk als de Heere van plan is ons die verborgen zonden ook te gaan openbaren. En als hij ons gaat laten zien dat die dingen die wij eigenlijk altijd maar geaccepteerd hebben in ons leven, toch ook hem onterend zijn. En toch ook een scheiding teweeg brengen tussen de Heere en onze ziel. In zijn genade kan de Heere er tot nog toe overheen gekomen zijn, maar niet met de bedoeling om er altijd overheen te komen. Hij gaat ze op zijn tijd aan de orde stellen. En dingen die we niet als zonde beschouwden, worden dan ook dingen waar we leed over gaan dragen en dan is de blijdschap weg. Er zijn mensen die door geheel andere oorzaken vaak geplaagd worden in hun gemoed en geplaagd worden in hun geest. De een is opgewekter van nature dan de ander en mensen die van nature neerslachtig zijn, ze kunnen juist door die neerslachtigheid van hun geest en dat te neergebogen zijn, vaak ook weinig blijdschap beleven. Al is het waar, naar de aard van het geestelijke leven, zelfs ook bij hen die een neerslachtige aard hebben. Als ze onder de bearbeiding van de geest zijn, dan geeft de geest ook wel eens erbovenuit te zien en toch ook wat van de blijdschap te kennen. Al zal dat in hun leven in veel mindere mate het geval zijn dan bij anderen die van de Heere een ander soort geest en karakter ontvangen hebben. En dan kan er vrees zijn wat er nog eens in de toekomst gaat gebeuren. En als je al die dreigingen ziet en al die voorspellingen leest in de schrift van wat er nog allemaal staat te gebeuren en wat wij wellicht in onze dagen, maar misschien ook in ieder geval zeker onze kinderen in hun tijd zullen meemaken, dan kan er zo'n vrees en zo'n verschrikking in de ziel komen dat de blijdschap daardoor getemperd wordt. Er kan zoveel in ons leven zijn waardoor datgene wat de Heilige Geest werkt als het ware verduisterd en teruggedrongen wordt. En toch waar de Heilige Geest werkt, daar zal dit toch ook steeds weer een terugkerend bewijs van zijn werkingen zijn. De ziel die God vreest en die bij tijden ook ontmoetingen met de Heere mag hebben en die bij tijden mag smaken en proeven dat de Heere goede tieren is. Hij zal toch een levensweg kennen die gemarkeerd wordt door steeds weer nieuwe punten. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Ja, maar de omstandigheden, de levensomstandigheden, die kunnen toch ook ter neerdrukken. Er kunnen toch ook zoveel zorgen zijn. De kerk des Heren ondergaat vijandschap. De kerk des Heren maakt tijden door van vervolging en verdrukking. En dat heeft ook in het leven van een individu, een kind des Heren, die persoonlijk de Heren mag vrezen. Er zijn van die momenten dat alles tegen is en dat Satan aanvalt en er zijn aanvechtingen en de wereld maakt het je soms moeilijk en je wordt op allerlei manieren bestreden van buiten, van binnen, loopt daar de blijdschap dan niet op stuk. Nou, kijk nu nog eens naar het tekstverband. Want het staat toch wel op een hele merkwaardige plaats, dat woord van onze tekst. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En dan moet u erop letten, dat staat niet in vers 49. Dan zou Handelingen 13 zo gelopen hebben: als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven, en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Nou, dan had je het allemaal goed kunnen begrijpen, nietwaar? Dan was dat logisch één verband geweest. Ze prezen het woord omdat ze het leerden geloven, en de vrucht daarvan was blijdschap door de Heilige Geest. Maar het heeft de Heilige Geest goed gedacht de zaken op een andere manier te vertellen. Ze hebben zich ook op een andere manier toegedragen. Want hoe loopt nu Handelingen 13? Nadat ons verteld is dat de discipelen, dat er daar in Antiochië tot geloof kwamen, staat er: in het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. En dan? Maar de Joden maakten op de godsdienstige en achtbare of aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun landpalen, doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconië. Wat gebeurt er dus? Als dan een gemeente ontstaat, dan zit de duivel niet stil. En dan maakt de vorst der duisternis gebruik, dit keer weer, van de Joden die zelf het evangelie afgeworpen, verstoten hebben en die zichzelf veroordeeld hebben als mensen die het eeuwige leven niet waardig waren. Die Joden worden door de duivel gebruikt om mensen op te hitsen. Ze maken daarbij gebruik van een aantal vrouwen, godsdienstige vrouwen. Dat ziet op het feit dat deze vrouwen meeleefden met de synagoge als God vrezen, dat is die categorie heidenen die zich aangetrokken voelden tot de Joodse godsdienst. Bovendien waren deze vrouwen nog van de aristocratie in Antiochië, vrouwen die nog invloed hadden. En dat blijkt ook wel, want die op hun beurt weten de oversten van de stad, de magistraten van Antiochië, weer te beïnvloeden. En dan krijgen ze het zover dat er een vervolging ontstaat tegen Paulus en Barnabas. En die twee worden uit de stad gebannen. Ze worden uit de stad gezet en hen wordt verboden er nog weer één voet in te zetten. En dan zit er voor Paulus en Barnabas niet anders op dan weg te gaan, verder te reizen naar een volgende stad, Iconium. En ze doen dat nadat zij demonstratief naar het woord van de Heere Jezus hun kleren afgeschud hebben, het stof van hun voeten afgeschud hebben, om zo aan die mensen in Antiochië te laten weten: wij zijn vrij van uw bloed. Nou, dat is gebeurd. Daar is verzet tegen het evangelie openbaar gekomen. En dat verzet dat liep zo hoog dat de predikers van het evangelie uit de stad gezet werden. En dan lees je: en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Wij zouden zeggen, als er nu gestaan had en toen werden de harten der discipelen verslagen, en toen vroegen ze zich in angst en vrezen af hoe het nu verder met hen daar, onervaren en pas bekeerde mensen in Antiochië, moest. We zouden het hebben begrepen als Handelingen 13 zo geëindigd was. En als we gelezen hadden van discipelen die ten einde raad waren en die moedeloos geworden waren, omdat hun leermeesters verdreven werden. En wat moesten ze nog een hoop leren? En wat wisten ze nog weinig? Als we gelezen hadden van moedeloze discipelen die de vrees, de angstige vraag in hun hart voelden opkomen: nu doen ze het Paulus en Barnabas aan, wat zal ons straks te wachten staan? Zullen wij straks ook te lijden krijgen van vervolging en van benauwdheid? Daar was alle reden toe, nietwaar? Grote zorg en diepe smart, dat kun je toch verwachten in een omstandigheid als deze. Blijdschap, dat kun je niet verwachten. Nu en hier in deze omstandigheden blijdschap. En toch was het er toen ook. Toen Paulus en Barnabas hen niet langer konden onderrichten. Toen er een vervolging ontstaan was en wie weet wat straks de gevolgen daar voor de anderen van zijn. Toen werden de discipelen vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En hoe kan dat? Ze zullen wel begrepen hebben, dankzij dat werk van de Geest, dat hoewel de apostelen weggingen, de Heere bleef. Ze zullen het ook wel geloofd en beleefd hebben in hun ziel, dat de Geest, die hen tenslotte tot het geloof bracht, en dat deed niet Paulus, en dat deed niet Barnabas, maar dat de Geest die hen het geloof schonk, toch bleef. Ze kunnen daar hun vijanden Paulus en Barnabas wel uit de stad bannen, maar ze kunnen de geest des Heren niet bevelen weg te gaan. En zoals Filippus zijn weg met blijdschap kon reizen, de kamerling en Filippus niet eens miste, zo konden uit Antiochië de apostelen Barnabas en Paulus weggaan. En de discipelen bleven nochtans verblijd achter. Dat leert de geest. Trouwens, dat hebben we ook gezien. Als Jolet op Paulus en Silas in de gevangenis. Niet waar? Geplaagd, gegeeseld, bespot, last belasterd. En ze zingen Gods lof. En zo gaat het zo vaak. Dat bewijst de geschiedenis. Ik denk aan een woord dat we in 1 Thessalonicense 1 vinden. Want de omstandigheden zijn vergelijkbaar. Antiochië, Thessalonica, gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukkingen, met blijdschap des Heilige Geestes. Hoe kunnen die twee nou samengaan? In vele verdrukkingen, met blijdschap des Heilige Geestes. Ja, en het gaat samen. Ze hebben dat ook in Antiochië ondervonden. Zo werkt God menigmaal in veel verdrukkingen. Van buiten strijd, van binnen vrees. En toch blijdschap des Heilige Geestes. Weet u wat dat ons leert? Gemeente, dat leert ons dit. Dat deze blijdschap niets te maken heeft met onze levensomstandigheden. Niets. Deze blijdschap is niet afkomstig van wat we hebben, maar van wat we zijn. Deze blijdschap komt niet op uit wat je bezit hier op aarde. En als dat bezit nou eens weggenomen wordt, of dat nou gezondheid is of aardse goederen, gaat dan die blijdschap ook weg? Wel nee, want het heeft niks te maken met ons bezit. Dan kan door de genade van de Heilige Geest dat volk des Heren met vreugde de beroving van zijn goederen gadeslaan, zoals het in Hebreeën 10 staat. Dat kan ook. Want het heeft niks te maken met wat je hebt. Het heeft alleen maar te maken met wat je bent, door God in genade aangenomen. Die blijdschap heeft niets te maken met waar je bent, een vrij man of met je voeten in de stok, maar die blijdschap heeft alles te maken met van wie je bent. Gods eigendom, in leven en sterven, voor rekening van de Heere Jezus Christus, die u gekocht heeft. Daar heeft die blijdschap mee te maken, Niet met je omstandigheden en niet met je bezit en niet met waar je bent en hoe vrij je je voelt enzovoort. Die blijdschap heeft niet te maken met wat je meemaakt, met waar je doorheen moet. Maar die blijdschap heeft te maken met wat Christus heeft meegemaakt en met datgene waar hij doorheen moest. En vaak ziet... Laat de geschiedenis der kerk zien dat deze blijdschap in de winter bloeit. In de winter, als al het andere dood is. Dan bloeit de blijdschap die vrucht is van de Heilige Geest. Aardse blijdschap. Ja, nou kun je het zelf ook in je leven nagaan. Aardse blijdschap. Een gevoel van gelukkig zijn, een gevoel van, gelukkig zijn en blij zijn van binnen, dat heeft met aardse omstandigheden te maken. En dat is er ook in hele opzichten van afhankelijk. Als dan de zon over je pad schijnt en als alles voorspoed is en als dan de resultaten van je werk bekroond worden enzovoort, dan is er dat gevoel van geluk, van gelukkigheid. En als het er niet is en als de wolken over je levenspad hangen en als er teleurstellingen moeten worden geïncasseerd en als de gezondheid er niet meer is, maar de ziekte komt en allerlei andere beproevingen. Kijk, als je blijdschap nooit meer geweest is dan aardse blijdschap, dan verschrompelt die dan. Dan verdwijnt die blijdschap. Kijk, dat is een blijdschap die de wereld ook wel kent en die de wereld ook wel ziet gaan. Als de levensgang moeilijker wordt. Maar de geestelijke blijdschap, gemeente, die hangt niet af van het feit of de zon in mijn leven schijnt. Die hangt niet af van de voorspoed die ik in mijn leven mag kennen. Die hangt niet af van vrijheid die ik ontvang of niet ontvang. Die blijdschap die hangt af van wat ik voor God door genade geworden ben. En van wat Christus voor mij verdiend heeft. En van wiens eigendom ik geworden ben. Dat hangt alleen maar af van God. En van de band die er is tussen hem en de ziel. Dat hebben ze in Antiochië ondervonden. Paulus en Barnabas weg. Zelf, alles onzeker. Wat gaat er gebeuren? Wie zal ons nu onderwijzen? Hoe moeten we nu de weg vinden in dat woord? Gaat straks ook de gevangenis voor ons open? Staat ons leven straks ook op het spel? En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Dat is Gods antwoord. Kent u die blijdschap? Van nature niet. Dat is iets wat de natuurlijke mens niet bezit. Buiten werk van Gods geest om, buiten waarachtige wedergeboorte om, blijft dit een onbekende zaak. Maar ze komt, zoals we zagen, in het leven van allen in wie de Heilige Geest komt. In wie God begint. Waar God zijn intrek neemt. Waar God zijn werk gaat verrichten. Want hij is de God der blijdschap. En hij werkt door zijn geest, die blijdschap. Kwam de Heere in uw leven? Hebt u het woord des Heeren met vreugde leren ontvangen? Hebt u dat woord des Heeren leren lief krijgen? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen? Hebt u zich leren verheugen over God en over de werken Gods? Is die genade open gegaan? Heeft de Heere uw hart ervoor ontsloten? Heeft hij uw band gegeven aan hem en aan zijn woord en aan zijn dienst? Heeft hij u iets van de schatten en de rijkdommen van zijn genade ontvouwd? Kent u deze blijdschap? Laat niemand hem van u nemen. Laat niemand u deze blijdschap en deze vreugde ontroven, maar sta ernaar om er meer van te leren kennen, samen met al die andere vruchten van de Heilige Geest. Weet u, Deze blijdschap die God door zijn geest aan een mensenkind geeft, wordt op zich weer zo'n grote zegen. Kennen van deze blijdschap bewaart voor een hele hoop surrogaat. Dan kun je het met iets minder eigenlijk niet meer doen. En dan zal er altijd een heimweeende ziel blijven als we gesmaakt en geproefd hebben dat de Heere goede tieren is. En als wij iets van de vreugde in God gekend hebben en we gaan het daarna door welke omstandigheid dan ook missen, dan zal juist de herinnering aan die vreugde toch tegelijk ook veroorzaken dat je met minder dan dat niet meer gelukkig kunt zijn. En dan geeft de Heere daaruit juist wel weer eens heimwee in de ziel. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. De beleving van deze vreugde beschermt tegen veel begeren van aardse vreugde. Daar kun je dan ook niet meer in opgaan. Daar kun je dan ook niet meer thuis in zijn. Dan kun je nog wel blij zijn met wat God geeft. En geduldig zijn in wat God neemt. Maar dat bepaalt je leven niet meer. Nee, dan heeft de ziel iets anders, iets hogers leren kennen. Die blijdschap in de Heere komt, maakt God met mij groot. Die blijdschap bereidt ook op de toekomst voor. Die blijdschap die zoekt ook de genade van de Heere voor de toekomende meer en meer te leren kennen. Die blijdschap die geeft ook bekwaamheid om de Heere te dienen. Die blijdschap is ook God verheerlijkend. Kent u er niks van? Hebt u altijd nog genoegen moeten nemen met en moeten volstaan met het aardse, met het vergankelijke en met het tijdelijke? Dan zal met het vergaan van het tijdelijke ook uw vreugde vergaan. Dan reikt uw vreugde ook niet verder dan het eind van uw leven en waarschijnlijk niet eens zover. Dan is ook datgene wat u nu hebt en waar u nu blij mee bent, straks voorbij en wat hebt u dan? En dan komt de eeuwigheid. En die eeuwigheid is een eeuwigheid zonder blijdschap, zonder verheuging, met alleen maar wroeging en alleen maar smart. En alleen maar gemis en alleen maar ellende, terwijl de Heere het u in uw levensdagen heeft toegeroepen, wend u tot mij en wordt behouden. Terwijl de Heere u heeft toegezegd dat een ieder die tot hem komt en een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Terwijl de Heere het toegezegd heeft dat al diegenen die hem om zijn genade leren aanroepen, door de genade van zijn geest ook zullen leren kennen de waarachtige blijdschap en de vreugde des harten. Kom, sla toch die roepstem van de Heere niet in de wind, maar zoek toch dat ene nodige. Zoek toch God te kennen. Zoek toch de genade van de Heilige Geest te beleven, om zo ook te leren wat waarachtige geestelijke blijdschap is. En laten we het met elkaar van God afbidden. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heer. Amen. Psalm 40, het 8e vers.
Thank you.
Heere, het is aan het einde van ons samen zijn dat we nogmaals tot u naderen. En uw grote en heilige naam danken voor datgene wat u ons hebt willen geven op deze dag. Tot tweemaal toe mochten wij uw woord beluisteren. Gij hebt ons nog willen wijzen op wat gij doet en wat gij gedaan hebt en wie gij zijt en wie gij zijn wilt voor ellendigen, voor verlorenen. Heere, heilig het woord dat we gehoord hebben nu aan ons hart. En doe ons ook iets kennen van dat geheim waar de gemeente in Antiochië iets van mocht leren. Dat geheim van de blijdschap door de Heilige Geest. Heere, we hebben gehoord uit uw woord hoe gij werkt. Ach, werk zo ook in ons midden. En wilt gij bedroefden van hart vreugde schenken? Wilt gij die vreugde schenken in u en om u? Die blijdschap die alle verstand te boven gaat, die tegelijk ook het beginsel van de eeuwige vreugde is. Heere, daar is uw volk geen vreemdeling aan. Al moeten ze er tegelijk bij erkennen dat het bij tijden alleen beleefd wordt. Geef dat het meer beleefd mag worden. Geef dat de ziel er ook meer naar staan mag. Geef rijkere geestesbediening. Heere, daar hangt alles van af. Van de bearbeiding door en de bediening uit de Heilige Geest. O, wij hebben het niet verdiend dat die Geest zou werken, dat die Geest zou zegenen, dat die Geest zou verblijden, dat die Geest zou heiligen en vernieuwen. We hebben het alles verzondigd, we hebben de Geest bedroefd en tegengestaan. Nochtans, o Heilige Geest, mag het u behagen om in ons midden te werken, ook die vrucht, samen met al de andere vrucht die gij werkt. En wilt gij uzelf verheerlijken, o groot en heerlijk God. Ik bid van u dat gij hen die niets kennen van deze vreugde en die met een surrogaat, een vergankelijke, een ijdele vreugde zich moeten strelen, dat gij zulken wilt laten zien hoe tijdelijk, maar ook hoe arm en hoe leeg dit is. En geef hen te verstaan, Heere, dat de ware gelukzaligheid gelegen is in het kennen van u. Hoor ons, trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32, het zesde vers, rechtvaardig volk. Verheft uw blijde klanken. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.